Dit is een Zuidwest podcast.
Leuk dat je weer luistert naar Hondenbabbels, een podcast over allerlei hondenzaken. Iedere week bespreken we een thema over honden, duiken we in de wereld van een hondenras en hebben we in de rubriek Snuffel en Leer een tip over honden en hun gedrag. Lianne en Jamie, jullie zijn er weer.
Ja, zeker.
Zeker weten.
En Maarten van der Boom ook.
Ja, ik mag weer.
Ja. Nou, het thema van deze week is: waar haal je de juiste informatie over je hond vandaan? Het ras van de week is de Ierse setter. Daar komt Saskia, mijn moeder, iets over vertellen.
Ja.
En de rubriek Snuffel en Leren is uitdagingen voor je hond. Welkom bij Hondenbabbels. Nou, waar haal je de juiste informatie over je hond, Lianne en Jamie? Wat bedoelen jullie daarmee?
Nou, wat wij altijd graag willen is dat mensen zich goed laten informeren over als ze dus een hond aanschaffen of als ze een hond hebben en die heeft iets of die vertoont bepaald gedrag. Wat wij vaak niet zo goed begrijpen is dat mensen gaan luisteren naar mensen waarvan ik denk, ja maar, wat hebben die dan voor verstand van honden? Kijk, als jij 30 jaar boxers hebt, wil niet zeggen dat jij verstand hebt van een chihuahua. Dus dan luisteren ze dus, ja, die hond was gecastreerd en dat was helemaal zo goed gekomen. En dan zeg ik altijd, ja, haal de informatie daar waar jij denkt van, oké, daar moet hij vandaan komen. Kijk, de fokker is degene die heel veel weet over het ras. Die weet over de ziektes die voortkomen bij dat ras. Die weet heel veel over het exterieur. Hè. Het exterieur betekent dus van, wat voor kleur moet hij hebben? Hoe groot moeten die oren zijn? Hoe hoog moet de schofthoogte zijn? Dat weet een fokker. De trimster die weet natuurlijk alles over de vacht. De dierenarts weet alles over ziektes, over enten, over tieteren, over tandverzorging. Maar bijvoorbeeld het bewegingsapparaat, dus het skelet, dat vind ik juist weer dat je terecht moet dat je terecht komt bij een osteopaat of een fysiotherapeut. Terwijl wij ook nog heel vaak inderdaad dat soort dingen aan een dierenarts vragen. Kijk, een dierenarts weet heus wel hoe een heup en zo in elkaar zit. Maar ik vind dat je juist echt bij specialisten terecht moet komen. En dan horen wij toch bij degene die het gedrag beheersen, om het maar even zo te zeggen. En als je dan ziet hoeveel mensen toch afgaan op de dierenarts of op de fokker die dan bepaald advies geeft over het gedrag. Ik hoor heel vaak fokkers zeggen bijvoorbeeld van, ja, nee, hij mag voor 12 weken mag hij niet op de puppylets, want dan is hij niet helemaal volledig geënt. En mensen geloven dat. En ook bijvoorbeeld de vachtverzorging. Hij zegt, ja, nee, hij moet dit of hij moet dat. Ja, ik snap best wel dat mensen, zeker fokkers, want die gaan natuurlijk naar shows en die willen de mooiste honden. Dat begrijp ik, maar als jij een moeder bent met 3 kleine kinderen, dan is een praktische vacht kort, is gewoon heel makkelijk. En ja, waarom zou dat dan een hele mooie langharige vacht moeten zijn, terwijl dat dier daar geen enkele last van heeft als dat kort is, dan is dat beter dan dat die moeder, dat die hond niet borstelt en dat er allemaal klitten in komen. En dat is veel beter. Dus ja, ik begrijp dan niet zo goed dat mensen niet zo gericht informatie gaan halen.
Maar je hebt wel eens gezegd, hè, informeer vooraf, voordat je een hond aanschaft. Ja. Maar het is dus, het blijft daar niet bij. Het is dus ook als je de hond hebt en je zoekt er informatie over.
Ja, wat wij heel vaak tegenkomen is, dan zijn ze bij ons op les. Hebben, denk ik, met heel veel liefde en zorg onze hondenschool uitgekozen. Dus denk ik, ja, dat past bij mij. En dan komen ze naar de les. Ja, weet je, de buurvrouw zei, moest hem eens even goed op zijn rug leggen. Want dan denk ik, de buurvrouw, wat heeft de buurvrouw geleerd over honden? Wat weet zij over honden?
Nou, ze lijken heel erg op mensen. Misschien doet ze dat met een man ook wel.
Maarten, dat heb ik niet gezegd.
Oh, sorry. Nee, dat is heel goed. Nee, maar het was allemaal zo serieus. Ik moet een beetje iets luchtigs doorheen. Ja, oké. Okay. Maar dus je zegt, ga altijd naar de specialist toe. Maar die specialisten zijn dus ook niet in alle gevallen jullie, om het zo maar te zeggen.
Nee, natuurlijk niet. Ik weet, toevallig heb ik ook geleerd voor hondentrimster, dus ik weet ook heel veel over vachten. Maar ik ben geen dierenarts.
Nee.
Mensen zeggen dan, ja, hij moet steeds zo spugen. Moet hij nou naar de dierenarts? Ik zeg, ja, natuurlijk moet hij dan naar de dierenarts.
Dus alle trouwens over enten en tieteren, wat is dat?
Daar gaan we nog een keer een aparte podcast over houden. Want dat is wel een heel belangrijk item waar ook heel weinig mensen echt precies weten hoe dat in elkaar zit. En dan wil ik echt een heel podcast ook aan wijten.
Oh, dat is prima. Google het dan nu even.
Ja,
want ik weet het ook niet namelijk.
Ja.
Oké.
Maar zomaar alles googelen, is ook niet goed volgens
nee,
mij.
Nee, klopt. Want de internet is natuurlijk heel groot, hè, en het heeft 1000 verschillende uitkomsten.
Ja, maar het woord titeren staat ergens voor, toch?
Ja, het woord titeren is zeg maar het bloed afnemen om te kijken of een hond nog antistoffen heeft. Of hij dan wel daadwerkelijk geënt moet worden. Vroeger was het natuurlijk zo, iedere hond werd ieder jaar geënt, terwijl het helemaal niet altijd nodig was.
Ah, okay.
En dan krijgen ze toch een hoop gif, ja, want het is het gewoon, in hun lijfje, wat helemaal niet nodig is.
Kijk,
het
is me toch gelukt om een antwoord te krijgen. Ja. Ja.
Maar daar kunnen we dus een hele podcast over volpraten.
Prima,
die
gaan
komt
we
nog.
Ja, die komt nog. Ja.
Je zegt je moet naar de specialisten gaan. Zijn er ook dingen die je vooral dus niet moet doen? Alleen maar naar die buurvrouw luisteren?
Ja, kijk, wat heel erg moeilijk is, is dat op het moment dat jij samen met je hond tegen een probleem aanloopt, dat wij dat eigenlijk per direct op willen lossen. En loop je tegen de buurvrouw aan en die zegt, ja, nee, ik heb dat zo gedaan bij mijn hond, dat heeft zo gewerkt. Ja, jij gaat dat ook proberen, maar jij kan een compleet ander soort hond hebben, een compleet ander karakter hebben, waarbij jouw hond denkt, oké, jij gaat dat nu bij mij proberen, maar dan ga ik dit bij jou proberen. En daar lopen heel veel mensen tegenaan. Wij zijn constant op zoek naar de instant oplossing, maar die bestaat eigenlijk niet. En hoe, ja, als je met een professional omgaat, die zal ook eerst tegen jou zeggen, goh, jij zegt dit nu wel tegen jou, maar tegen mij, maar misschien is dit een gevolg van dit of dit. Ik zou hem toch eerst echt moeten zien voordat ik een gepast antwoord kan geven.
Ja.
En dat is natuurlijk wat wij doen. Is wij kijken naar het karakter van de hond. Wij kijken naar hoe is de relatie die je met je hond hebt. Wat ga je doen op het moment dat hij dit doet? En waarom doet hij het? Is hij bang? Is hij gewoon veel te blij? Heeft hij te veel energie? En dan kun je een gepast antwoord geven. Op het moment dat de buurvrouw zegt, ja, ik heb dit met mijn hond gedaan. Ja, haar hond is een compleet ander karakter. Die heeft compleet andere dingen in zijn hoofd.
Hmm.
En die weet totaal niet goed. Die heeft een veel betere band met zijn eigenaar. Dus dat werkte bij die hond wel. Maar dat kan voor jouw hond compleet averechts werken.
Ja, dan ga je er in dit geval vanuit dat het een ander ras is. Maar dat kan binnen hetzelfde ras natuurlijk ook nog steeds. Wij zijn ook allemaal anders, terwijl we allemaal mensen zijn.
Inderdaad. Ja. Maar en dat is ook het moeilijke van Google. Op Google word je ook heel veel doorverwezen. En dat is waar de meeste mensen gek worden. Dus mensen zoeken op waarom blaft mijn chihuahua. En dan komen ze uiteindelijk, klikken ze zover doordat ze komen. Ja, dat komt omdat ze ooit afstamden van de Siberische wolf. En dan hebben ze...
Echt waar, Jos? Ja. Je leert nog wat.
En dat is dan de grootste onzin.
Dat is niet waar, hè? Oh. Dat jullie nu niet zeggen, ja, zij zeggen dat het chihuahua van de Siberische wolf.
En ik vind dat zo'n wonderlijke combinatie. Ware,
gewoon goed.
Er is ooit een soort van poot afgevallen en dat werd de chihuahua dan.
Hij deed zijn jas uit.
Oh ja, ja. Oh, heerlijk. En, sorry, Jamie. Ja.
En zo zoeken mensen eigenlijk altijd naar een antwoord. Ja. Terwijl er vaak gewoon een gepast antwoord kan gegeven worden door een specialist.
Ja, 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 snap ik. Want het gevaar is natuurlijk dat als je gaat googlen, niet alleen maar dat je ergens uitkomt op een site die niet waar is, maar dat er ook... iedereen kan een site vullen tegenwoordig. Hè? Dus iedereen kan antwoorden geven. Ja. Dat kan voor waar aangenomen worden. Ja. Is er dan niet net zoiets als waar we voor mensen heel erg in Nederland op focussen? Als je iets weer wil weten, gaat naar huisarts.nl. Want daar zitten echte huisartsen achter. Is dat er voor honden ook?
Ja, het is absoluut. We hebben bijvoorbeeld de website www.doggo.nl. We zullen dat ook nog wel eventjes bij het Instagram-account vermelden. Dat is een hele betrouwbare site. Heel veel waardevolle informatie. En ja, ik zou eigenlijk niet weten wat je daar niet kan vinden. En dan heb je ook nog www.licg.nl. Daar staat ook veel op over bepaalde rassen. Ook heel betrouwbaar. Dus echt een hele fijne site ook. Wat ik ook nog echt wel eventjes wil onderstrepen is dat er natuurlijk tegenwoordig ook heel veel online cursussen gegeven worden. En ik vind het prima, want ik bedoel, daar kan je vaak ook best wel heel veel dingen uithalen. Maar zorg er wel voor dat je daar ook feedback krijgt. Want nogmaals, dan worden daar standaard dingen gezegd over jouw chihuahua. En we hebben net al gezegd, zelfs binnen het ras zijn er natuurlijk heel veel verschillende karakters. En dan kan het toch nog zijn dat als je het over een chihuahua hebt, dat er verkeerde adviezen gegeven worden die dan niet bij jouw hond passen. Dus ik vind een online cursus naast een live cursus, om maar zo te zeggen, vind ik prima. Dat kan heel veel waardevolle informatie. Maar ga niet alleen online je hond opvoeden, want dat gaat gewoon niet. Dan moet je wel zo'n pro zijn om te weten van oké, wat moet ik dan wel of niet. Dus, maar ook zeg wij zien ook heel veel mensen hebben dan bijvoorbeeld 3 boxers gehad, ik noem maar wat. En dan komen ze weer met die 4 en zeggen, nou Lian, deze is echt heel anders hoor. Deze, dat heeft die andere nooit gedaan. Ja, dan zie je dus maar dat je als je de 4e boxer hebt, dat dus ook in 1 keer een hele aparte hond kan zijn. We hebben bijvoorbeeld nu een mevrouw ook, die heeft een Cairn Terrier. En ze zegt, ik heb er nog nooit zo één gehad. Ze zegt, Lian, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zeg ik, ja, maar als je 6 kinderen hebt en ze zijn 6, 5 zijn er echt de meest voorbeeldige kinderen. Kun je er ook één hebben die helemaal totaal ontspoort en aan de drugs gaat en weet ik veel wat. Ja, dat kan. Snap je? En dan heb je ze allemaal dezelfde vader en moeder. Ze hebben allemaal dezelfde opvoeding gekregen. En toch. Ja. Dus daarom zeggen wij altijd, ja, kom gewoon naar de hondenschool. Al is het je 10e puppy. Kom gewoon. En wil je daarnaast een online doen? Prima, hartstikke goed. Allemaal mooi aanvullend. Maar ga niet alleen dat soort dingen doen. Dat gaat hem gewoon niet worden.
Maar als iemand nou al 30 jaar Ierse setters heeft, dan weet je toch inmiddels wel iets van een Ierse setter?
Dan weet je wel iets van een Ierse setter. Maar dan ook, kijk, dan nu zeg jij al 30 jaar Ierse setters. Laten we dan eventjes zeggen dat die dieren 10 jaar, en dat is weinig, hè, 10 jaar. Misschien worden ze wel 12. Dus dat betekent dat ze er nog maar 3 hebben gehad, hè, in die 30 jaar. Hè?
Ja.
En dan onthoud je altijd de laatste jaren van je hond, waarin hij dus inderdaad heel gehoorzaam en lekker met je meeloopt. En dan krijg je in één keer weer zo'n terrorpuppy, om het maar even zo te zeggen. Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Zeg ik, nee, dat heeft hij ook gedaan, maar dat ben je vergeten, gelukkig. Zelfs als met bevalling, hè. Als je de pijn van een bevalling zou kunnen onthouden, dan had iedereen maar 1 kind. Dat vergeet je. Dus dat is met honden precies hetzelfde. Je vergeet hoe ze waren als puppy. Dus daarom is het zo belangrijk dat je gewoon toch weer terugkomt naar die puppykeuze.
Ja, oké. En dus altijd, als je informatie hebt, altijd naar de specialist.
Juist.
We hebben straks nog de rubriek Snuffel en meer. Daar gaan we het hebben over de tip van de week. Eigenlijk de uitdaging voor je hond. Zoek die hond altijd, geef die hond eigenlijk altijd een uitdaging. Wat is belangrijk, hoe jong of hoe oud dat ze ook zijn.
Inderdaad.
Maar het ras van deze week is de Ierse setter. En daarvoor is Saskia hier.
Nou, hallo Saskia.
Hallo.
Jij hebt een Ierse setter.
Dat klopt, ja. Ja, we hebben Flynn. Flynn is 4,5. En dat is onze eerste Ierse setter. Daarvoor hebben we een Gordon setter gehad. Dat is een andere kleur, zwart met bruin. Daarvoor hebben we een... wat was Murphy voor een hond?
Drentse Patrijs.
Een Drentse Patrijs, ja. Ik moet zeggen, het zijn allemaal jachthonden geweest die we gehad hebben, maar... Allemaal hele lieve honden. En ja, Flynn springt daar toch wel een klein beetje uit. Hij is erg ondeugend, heel erg eigengereid. Maar super lief, echt. Het is ons 7e kind, zeggen wij altijd.
Ja, het is ondertussen al een beetje bekend. Lianne en Jamie, jullie hebben weer een mooi lijstje voorbereid. Die gaan jullie oplezen. En daarna dan gaan we horen of Flynn daaraan voldoet of niet.
Ja.
Ja, zeker. Het is natuurlijk de Ierse setter. Ook een rode vacht, zoals we dat noemen. Ja, je had het misschien al kunnen raden, maar ze komen uit Ierland van oorsprong. En het zijn inderdaad staande honden. En ze vallen in rasgroep 7 samen met de pointers en de spaniels. Ze zijn gefokt voor de jacht en dan met name het opsporen en het aanwijzen van het wild. Deze honden zoeken vaak door middel... van het maken van slagen. En daar kan mijn moeder ietsje meer over uitleggen, slagen.
Voordat je dat doet, hè, even een vraag. Staande honden, leg dat heel even uit.
Ja, doe jij?
Ja, de
alle honden staan toch?
Ja, ja. Maar dat is het voorstaan. En dat is wel grappig. Je ziet dat ook vaak bij de pointers. Die gaan dan inderdaad hun voorpoot optillen en die staart gaat dan recht naar achter. En daarmee verwijzen ze dus eigenlijk stil... het wild. Dus dan, want het is natuurlijk als je gaat blaffen, dan jaag je het wild op. Maar deze verwijzen dus stil het wild. Wat wel grappig is, want het optillen van een poot kan bij een hond ook onzekerheid betekenen. En dat wordt wel eens door de war gehaald bij de pointer. Dat als ze dus de poot optillen, dat ze dan onzeker zouden zijn. Maar bij de pointer is het dus, of bij de setter, is het dus het verwijzen van het wild. Dan zou ik nog even wat vertellen over dat slagen maken. Dat heeft te maken met het feit dat ze dus systematisch eigenlijk het gebied afzoeken. En dat doen ze dus door middel van naar links te lopen en naar rechts te lopen en naar links te lopen en naar rechts te lopen. Dat zit er eigenlijk van nature in en dat is wel heel grappig. Dat zie je dus inderdaad terug bij dit soort honden.
Ja, het zijn supermooie honden om te zien. Ze hebben een hele mooie vacht, maar best wel lange haren. Dus je moet ze echt ook wel goed onderhouden. Ze zijn wel zeer zelfstandig, zoals je net al aangaf. Ze hebben best wel een eigen wil. Ze zijn een beetje koppig eigenwijs. Dat maakt ze moeilijk te trainen voor gehoorzaamheidstraining. Maar als je alles leuk maakt, dan kan het in principe altijd. Ze hebben een sterk jachtinstinct en ze kunnen dus makkelijk achter bewegende objecten aan gaan jagen. Ze wegen ongeveer tussen de 25 en de 30 kilo. Ze zijn langarig en daarom moet je ze dus best wel veel borstelen. Heel veel mensen houden daar niet zoveel rekening mee, want het zijn natuurlijk hele mooie honden om te zien, maar er zit best wel intensieve vachtverzorging achter. Ja, wat een heel leuk ding is van een setter, is ze zijn heel sterk op hun neus, dus je kan er supergoed mee speuren. Je kan er jachttraining mee doen. En je moet ook heel veel dingen proberen met de setter, want de setter die denkt, oké, ik heb het nu 2 keer gedaan, ik ga nu even iets anders doen. Dus
ik zie Saskia de hele tijd heel uitbundig ja knikken.
Dat is allemaal waar wat ik hoor inderdaad, ja. Wij hebben dan ook nog de pech, onze hond heet Flynn trouwens. En Flynn, dat is een Ierse naam en betekent zoon van een roodharige. Ik heb het expres opgezocht destijds, dus ja, vandaar dat hij zo heet. Maar Flynn is ook niet te vangen met snoepjes of zo. Het lijkt net of hem allemaal niet interesseert. Hij doet het gewoon zoals hij het wil. En ja, de rest van de wereld die kan doen zoals hij het zegt ongeveer. Daar komt het op neer. Het is een hele eigenwijze, lieve hond. Het is een grote hond. En het liefst zit hij op schoot. Dan moet je dus voorstellen, heb je zo'n hond voor je op je schoot zitten. Het lijkt een schoothondje, maar ja, daar heeft hij de afmetingen niet voor.
Ja, en dat slagen, hè, waar jullie het net over hadden. Ik ken Flynn natuurlijk ook best wel goed. Dat doet hij ook altijd, als jullie met hem in het bos lopen.
Ja, ook als hij in huis iets moet, dan zeg ik zoek. En dan gaat hij inderdaad zo heel erg gericht alles afzoeken.
Aangeboren.
Ja.
Ja. Je vertelde net dat jullie ook wel eens een Gordon setter hebben gehad. Van waar dan nu de keuze Ierse setter?
Omdat de Gordon setter die heeft toch een hele andere vacht, vond ik. En dat betekent dus dat je iedere dag enorme dotten met haar in huis had. Flynn heeft dat niet. Die heeft volgens mij een dunnere vacht, een enkele vacht noemen ze dat, geloof ik. Ja. En het voordeel van een Ierse setter is, die kwijlen niet zo als een Gordon setter. En dat vond ik zelf ook wel prettig.
Ja.
Dus vandaar. Ja, en ook, ik vind het ook een hele mooie hond. Dus,
ja, en jouw man is vooral heel erg van
de... Ja, die is heel erg van de
Ierse setters.
Van de Ierse setters, ja.
Ja. Ja, je zei net ook al, hè, Flynn is echt wel heel speciaal voor jullie. Die springt wel een beetje boven de andere honden uit die jullie hebben gehad. Ja. Waarom is hij zo'n verrijking van jullie leven?
De vorige hond, toen waren alle kinderen nog thuis. De laatste die waren op het punt om ook op kamers te gaan. En toen hadden we zelf zoiets afgesproken van, dit is de laatste hond. Het is voor ons niet meer, het is makkelijker als we geen hond meer zouden nemen. Want dan hebben we nu de vrijheid en dan zitten we straks weer met een hond, zijn we weer gebonden. Nou, dat hebben we 3 weken volgehouden. Toen was net de laatste dochter, die was op kamers gegaan. Toen vielen we allebei in een enorm gat. En mijn man die ging nog steeds iedere dag het rondje lopen door de wijk zonder hond. Ik dacht van, die gaat het niet redden. Dus ja, toen zijn we vrij snel tot de conclusie gekomen dat we toch weer op zoek moesten naar een nieuwe huisvriend. En dat is Flynn geworden.
Ja, en hij is er ook echt altijd bij, hè?
Ja, hij gaat mee op vakantie. Hij had nu ook best wel mee willen gaan. Dan had hij waarschijnlijk gewoon ook op een stoel gaan zitten. Dan zo van, het gaat over mij, dus... Ja, hij is overal altijd bij. Ja. Zeiden ze vroeger toen hij klein was, zeiden ze, je moet hem overal mee naartoe nemen, want dan slaan ze plaatjes op. Nou, dat hebben wij ook gedaan. En dan, ja.
Ik vind een hele mooie omschrijving, dan slaan ze plaatjes op. Ja. Dat vind ik een hele goede.
Ja, we hebben ook al, hè, je hond moet uitdaging krijgen, je moet veel dingen doen met je hond. Wat doen jullie zoal met Flynn?
Veel wandelen. Het is wel een intensieve hond. Iedere dag wel flinke wandelingen maken. S'morgens een gewoon rondje en dan s'middags een flinke ronde, s'avonds een flinke ronde. In het weekend zijn we er altijd mee bezig. Dan doen we uitstapjes voor hem, zeg ik altijd. Gaan we lekker naar het bos of naar het strand. En hij is er gewoon altijd bij. Ja, wij zijn gewoon met z'n drieën thuis, zeggen we altijd.
Ja. Ja. Nou, stel, er is iemand die zou graag een eerste setter willen. Ze hebben best wel bijzondere karaktereigenschappen, hè? Hebben we net besproken. Wat raad jij die mensen aan of waar wil je ze voor waarschuwen dat ze dat vooraf wel goed weten?
Nou, dat er heel veel tijd in de hond gaat zitten. Je moet niet, inderdaad, als je kleine kinderen hebt, zou ik het sowieso niet adviseren. Je moet er heel veel tijd in steken. En het is een, als ik werk, dan kunnen we Flynn niet alleen thuis laten. Dus die gaat dan naar de dagopvang. Vind ik ook wel iets waar je rekening mee moet houden. Dit is geen hond om alleen te laten.
Hij kan wel even alleen zijn, toch?
Een halve dag of zo, dat kan wel. Maar je kan niet zeggen 's morgens van, nou, ik ga nu weg en ik zie je vanavond wel weer. Daar is het de hond ook helemaal niet naar. Ja, het is een hele eigenwijze hond. Met eten is die moeilijk. Maar hij is ontzettend lief, dus ja, daarom zouden wij hem nooit kunnen missen.
Dat compenseert een hoop.
Dat compenseert zeker een hoop, ja.
Nou, Saskia, dankjewel voor jouw verhaal over de eerste setter, Flynn.
Ik zie het helemaal voor me dat Saskia er een man rondliep in de wijk. Zonder hond, maar wel met riem nog.
Jij
dacht het ook, ja. Hè? Ja.
Zo ging het ook echt.
En dan
de hele tijd fluiten zo.
Ja, maar uiteindelijk dan toch maar een hond, ja. Overigens, het eerste setter als schoothond, dat vind ik ook wel een beeld. Dat zie ik helemaal voor me.
Hebben we misschien ook wel een foto
dat
van,
lijkt
hoor.
Me
dat
wel
komt
een
op onze Instagram.
Dat lijkt me goed, ja. Want je kunt ons volgen op Instagram, hondenbabbels. Doen steeds meer mensen, dan kun je ook vragen stellen. En als je dat nou doet via Instagram, dan gaan we die misschien hier in de podcast wel beantwoorden.
Zeker,
lijkt me wel leuk.
Ja.
We hebben nog een rubriek over, hè?
Ja.
Anne?
Ja, uitdaging voor je hond. Dat hebben we al een aantal keer besproken, maar we blijven het erover hebben, want dat is super belangrijk, hè, Lianne en Jamie?
Ja, zeker. Ja. Waar wij altijd een beetje van zijn, is dat het allemaal niet te ingewikkeld moet zijn. Mensen hebben s'morgens bijvoorbeeld weinig tijd, maar dan kan je bijvoorbeeld wel leuk even, in plaats van dat je ze voer gewoon in de bak geeft, spaar even 5 botervlootjes en verdeel het over die botervlootjes. Laat je kinderen even die botervlootjes verstoppen en laat die hond zoeken naar zijn eten. Dat is natuurlijk een beetje ook natuurlijk gedrag.
En dan maar hopen dat dit plastic niet opeet.
Ja, dat moet je wel even vooruitkijken natuurlijk. Ja. Anders moet je gewoon even ijzeren bakjes nemen.
Oh, ja.
Dat kan ook. zeggen ook altijd, schaf een kong of een likmat of een snuffelmat aan, een snackslang. Heel veel mensen, wat is dit nou allemaal weer? Nou, over hondenspeelgoed en dat soort dingen zullen we ook nog een keer een hele podcast
daar wil ik wel iets zeggen over die kong, want daar hebben wij ooit ook gedaan, op advies van jullie.
Ja.
Nou, ik heb er leverworsten in gesmeerd en weet ik veel wat. Die kong die ligt al 13,5 jaar in huis. Hij kijkt daar nooit naar. De leverworst is er inmiddels wel uit.
Ja, dat is wel gelukkig. Nee, maar dan heb je misschien niet verder aan ons gevraagd, want dan hadden we gezegd, doe de brokken erin. Die vallen er makkelijk uit, want misschien is Oscar een hond die denkt, ja, zeg, daar ga ik niet aan beginnen. Dat is wel heel veel werk.
Hij had wel, en dat hebben we wel ook via jullie, dat idee, zo'n ding van die draaischijven.
Ja.
En dan moest hij met zijn neus zo aan de kant.
Ja.
En dat vond hij wel heel erg leuk.
Ja. Ja, het kan zijn dat hij misschien een keer geschrokken. Dat kan, dat weet ik niet. Maar wat we bijvoorbeeld.
We vinden Monopoly ook niet allemaal leuk.
Nee,
dus
maar wat bijvoorbeeld bij de. Wij vinden Kong namelijk wel een heel mooi speelgoedstuk. Omdat het namelijk niet kapot kan. En wat ik al zei, als honden. Want je hebt inderdaad honden. Want het is de bedoeling dat je er dus inderdaad leverpastei en dat soort dingen allemaal inpropt. En dat ze dat er dan uit moeten gaan peuteren. Ja, je hebt honden, denk je, dag, doe het even lekker zelf. Maar wat wij dan zeggen is van doe gewoon zijn gewone brokken erin. En als je dan de Kong in de bak legt en hij gaat met zijn neus er tegen, dan vallen die brokken daar heel simpel uit. En dan zou je het misschien daarna wat moeilijker kunnen maken. Maar ja, dat zijn allemaal wat uitdagende dingen voor die hond. Zonder dat je die bak met voer voor hem neerzet en dat hij dat op gaat eten. Ja,
wij hadden ook een Kong en daar deden we dan brokken in. En Billy vindt dat heel leuk, zulke dingen. Er zijn al meerdere glazen gesneuveld, want zij smijt hem dus door de kamer heen.
Ja, dat gebeurt ook.
Krijgen.
Nee, die komt niet. Nee, die komt niet. Je kan ook gewoon simpel een hand met brokken. Dat doen wij ook heel vaak voor onze honden. Gooi gewoon een hand met brokken in de tuin. Zo van, ga maar lekker opsnuffelen. Dat is allemaal uitdaging voor ze. Die hun leven heel simpel, zeg ik altijd, verrijken. Hmm. En die voor ons echt geen moeite kosten. Wat maakt het voor jou uit of jij nou die hand met brokken in die bak doet? Of je gooit hem in de tuin? Wat wij ook heel vaak met onze honden doen. En dat deed ik ook al toen, mijn kinderen zijn nu natuurlijk al groot, maar toen ze klein waren, dan mochten ze allemaal brokjes in huis verstoppen. Ja, dat vinden die honden helemaal super. En die kinderen ook, want die vonden dat heel leuk dat die honden dan al die brokjes gingen opzoeken. Nou, dat is dus heel simpel, een verrijking van je leven.
Ja, maar hoe doe je dat dan? Saskia zei het net al, hè? Onze Ierse setter Flynn. Die is niet zo gestoeld op eten, hè? Die slaat niet aan op eten. Oscar had precies hetzelfde. Ja. Hoe doe je dat dan?
Nou, kijk, het is heel simpel. Iedere hond krijgt honger. Dat kan niet anders. Al geef je hem 3 dagen en dan krijgt hij honger. Ja. Dus dan gaat hij zoeken naar eten. Dus wat wij ook, of tenminste, ik zeg niet dat dat fout is natuurlijk, hè, maar wat wij heel vaak doen, dan zeggen wij 's morgens een bak met brokken voor die hond zijn neus neer en dan denkt hij, ik heb nog niet zo'n honger, dus dan loopt hij daar. Dan haalt hij zijn neus op en dan loopt hij daar voorbij. Wat wij dan denken, hij heeft niet gegeten. Dan moeten we toch, wat moeten we doen? We doen er een beetje zuur over. Ja, denkt die hond, dat is een goed plan. Dat moet je doen. Of pindakaas, of leverpastei. Ja, ik wacht gewoon even met eten, want dan gaat zij er iets over. Of vanillevla.
Dan gaat ze wel de best doen.
Ja, zeker. Dus ik wacht gewoon wel even. Je hebt dus honden die zo slim zijn, die dus gewoon een hele dag niet gaan lopen eten, omdat ze denken, dan gaan ze. Kijk, nou zeg ik dus niet dat als je hond ziek is en een zieke indruk maakt, dan zeg je, Lian heb gezegd, gewoon geen eten geven. Nee, maar die kieskeurige eters gewoon neerzetten en gewoon weggaan. En wat Jamie altijd heel mooi kan vertellen, het verhaal van het vliegtuigje in de hangar.
Van het vliegtuigje in de hangar. Nou, het is natuurlijk ook, als je niet wil eten, dan
als
moet
kind,
je,
dan
gaan je ouders meestal vliegtuigjes spelen met je eten, want dan maak je het heel bijzonder. En dat is, ik was ook niet zo'n goede eter, dat hebben ze er wel in gekregen, want ze zaten de hele tijd.
Het is goed gekomen. Ja.
Zo met dat vliegtuigje. Ja. En dat is wat je eigenlijk ook doet op het moment dat jij voer gaat verstoppen voor je hond. Dan maak je het al wat speelser, wat interactiever, waardoor die hond denkt, wacht een leven. Dat is best wel interessant.
Ja. Ik vind het heerlijk, want ik hoor dus nu iets waar jullie altijd hebben gezegd dat het niet goed was. Mijn dochter gaf Oscar brokje voor brokje. Dat mocht niet, maar
nee, ik
nu
heb
eet
gezegd dat, nee, maar dat dus wel mag. Ja. Alleen waar je voor moet oppassen is dat als dat dier voernaait heeft en jouw kind gaat dat dan zo brokje voor. Dus dat was eigenlijk waarom wij zeiden van niet zomaar doen.
Of gewoon in één keer ertussen duikt. Zo van, je moet nu stoppen met eten. Ik ga je nu, daar zijn ze niet zo fan.
Nee, dat was het zeker niet. En Saskia, goed om te horen dat jullie Flynn en onze Oscar hoog intelligent zijn. Hè? Dat is eigenlijk de conclusie van deze podcast. En de tips. Je kunt ons volgen onder Hondenbabbels op Instagram. En als je een vraag hebt, die kun je stellen en e-mailen naar info@htclianne.nl. Volgende week zijn we er weer. Wat hebben we dan, Anne?
Ja, volgende week gaat het over correcties versus belonen. We bespreken de Nova Scotia Duck Tolling Retriever, hele mond vol. En de rubriek Snuffelen Leer een plan hebben voor de training.
Nou precies, tot volgende week, tot Hondenbabbels.
Dit was een Zuidwest podcast.